We haten elkaar meer dan de Joden, is de intrigerende titel van het boek van Els van Diggelen. De historica verbleef een jaar lang in de Palestijnse gebieden en schreef een geschiedenis van de Palestijnse broederstrijd tussen Fatah en Hamas en eerdere stammenstrijden. De onderlinge tweedracht blijkt historisch ingebakken in de samenleving ter plekke en is misschien wel een groter Palestijns probleem dan de aanwezigheid van Israël, aldus de historica.
Ja, en Els van Diggelen is hier bij ons. Welkom Els. Eerst maar even, vorige maand werd aangekondigd, of al, nog geloof ik zelfs eind september, dat de verzoening tussen Hamas en Fatah nabij was. Fatah verklaarde een eind te willen maken aan al de meer dan 10 jaar durende machtsstrijd tussen de twee Palestijnse kampen. Hoe moeten we dit zien? Komt het uiteindelijk goed tussen de twee kemphanen?
Ja, Jos, wat zal ik zeggen? Dat is een hele goede vraag om te beginnen, want hiermee raken we direct de kern van mijn boek, waarin ik heb aangetoond dat die verzoening nou eigenlijk al een eeuw lang maar niet wil lukken. En we moeten niet vergeten dat we te maken hebben met een gebied waarin mensen dag en nacht, zou ik wel kunnen zeggen, met wapens bezig zijn. Ook in hun privéleven. En zelfs als mensen uiting willen geven aan hun verdriet of aan hun geluk, dan doen Arabieren dat graag met een salvo in de lucht. En bij die onderhandelingen hebben we niet te maken met de FNV of met de Stichting van de Arbeid die maandelijks bijeenkomt in het CER-gebouw en dan een mooi akkoord sluiten. Dus ja, hoe waarschijnlijk is het dat Abbas zegt tegen zijn vijanden in de Gazastrook, zullen we nu samen verder besturen? En hoe waarschijnlijk is het antwoord van Hamas, Abbas, kom er maar gezellig bij, wij ontwapenen hier en jullie kunnen alles hier
je
overnemen.
Je acht het niet waarschijnlijk,
dat
zo te horen.
Dat is zeer onwaarschijnlijk. Juist. En dat blijkt ook uit mijn boek dat ik begin in 1917.
Ja. Ja, maar mag ik daar een vraag over stellen? Beginnen in 1917, Hamas bestaat ook pas heel kort.
Hamas
wat zijn die verschillende kampen dan?
Hamas is opgericht in 1988. En je zou kunnen zeggen dat Hamas, als we een equivalent voor hen willen hebben in de Palestijnse geschiedenis, staat voor de islamisten en de meer orthodoxe moslims die geen onderhandelingen willen, geen concessies, meer het alles of niets denken. Het absolute, het absolutisme heeft de overhand. En dat zien we bij de grootmoefti Husseini in de jaren 20 bijvoorbeeld. Dus ondanks dat Hamas in 1988 pas is opgericht, kun je toch zeggen dat er een rechte lijn is van de leiders in de Arabische leiders in het toenmalige Palestina rond 1920 tot nu. En de rode lijn is dus dat leiders een machtsstrijd uitvechten over de hoofden van de gewone Palestijn. Ja. En dat concessies en schikkingen altijd tijdelijk zijn.
Ja, laten we even naar die titel gaan. We haten elkaar meer dan de Joden. Het is nogal een titel. Waar komt dat vandaan?
Nou, dat is een citaat van een psychiater die ik sprak in de Gazastrook. En die dus zei, ik ben een buitengewoon grote Palestijnse patriot, maar met pijn in mijn hart moet ik zeggen, op grond van onze geschiedenis, dat we elkaar meer haten dan de Joden. En dat is ook steeds wat er speelt. Dan is er bijvoorbeeld de intifada, opstanden. Die beginnen allemaal goed en mensen zijn vol goede moed dat ze zullen slagen. Maar dan uiteindelijk toch komt die broederstrijd weer aan de oppervlakte, die hele opstand die goed was begonnen teniet doet.
Ja, want even voor de helderheid, dit is aan de ene kant een geschiedenisboek, maar aan de andere kant laat jij ook allemaal stemmen van dissidenten Palestijnen horen die commentaar geven op hun eigen geschiedenis en situatie. En het is dus niet zo dat het alleen maar van Els van Diggelen komt, het probleem dat Palestijnen elkaar meer haten en dat die stammenstrijd er is. Nee, je hoort het letterlijk mensen zeggen.
Zeker. Ik heb dus lang moeten zoeken, met een zaklampje zou ik bijna willen zeggen, naar deze Palestijnen met lef, dissidenten, die mij in vertrouwen hebben genomen met gevaar voor eigen leven nu en dan, hebben durven vertellen dat ze zeer ontevreden zijn met hun leiders en dat ze die leiders al een eeuw de gewone bevolking onderdrukt.
Maar dan zou je zeggen, hoe kan dat nou eigenlijk? Want je zou zeggen, als je dus een bezetting om je heen hebt en je hebt een omsingeling door Israël, dan zou je zeggen, normaal gesproken leidt dat juist tot eenheid. Dat zou je kunnen denken, maar is daar geen sprake van?
Nee, dat zou je inderdaad kunnen zeggen. Maar die stammencultuur, het tribale karakter van die samenleving, dat is zo alomtegenwoordig. Dat zelfs de bezetting door Israël, die inmiddels ook al 50 jaar duurt, daar niet. Dat die stammencultuur niet teniet kan doen. We zouden kunnen zeggen dat de eerste intifada een goede opstand was.
Maar is die niet begonnen met het opblazen van een bus met Israëliërs? Om dat nou goed te noemen.
Ik denk goede opstand. Je bedoelt dat er sprake van enige eenheid was tussen Palestijnen onderling.
Jazeker.
Ik vermoed dat je dat bedoelt. Okay.
We moeten niet vergeten dat die verdeeldheid er natuurlijk onderhuids nog steeds was. En dat bleek dus ook op den duur. Arafat wist niets van die opstand. Die zat hoog en droog in Tunesië. En die werd dus eigenlijk verrast hierdoor. En die schrok ook dat hij 2 dagen nadat die opstand was uitgebroken dacht, hé, maar ik begin wat op deze situatie te verliezen. Daar moet ik toch wel even wat verandering in aanbrengen.
Ja, nu noem je in je boek 1 leider die een beetje de witte raaf is. Hè? Dat is Salam Fayyad. Vertel even, wie was hij en waarom was hij? Is hij voor jou een voorbeeld? Had hij een voorbeeld kunnen zijn voor het Palestijnse volk?
Salam Fayyad was eigenlijk de enige leider in de 5 belangrijke leiders die de Palestijnen hebben gekend die zich bekommerde om zijn volk. En hij was de leider die heeft gezegd, jongens, die Palestijnse staat is niet alleen maar ons recht, maar ook onze plicht. We moeten aan de slag. We moeten zelf iets doen. Maar het overgrote deel van de Palestijnen wil eigenlijk liever verzet. En Fayyad heeft het dus niet gered, omdat Abbas, zijn eigen president, hem begon weg te pesten. Dus hier hebben we weer die onderlinge strijd.
Ja, en Fayyad kwam uit, dat was eigenlijk een soort moderne, manage-achtige figuur. Of waar kwam hij vandaan?
Nou ja, hij heeft een proefschrift geschreven in de Verenigde Staten. Heeft nooit in de gevangenis gezeten, in de Israëlische gevangenis. Heeft nooit stenen gegooid. En ja, dat staat niet goed op een Palestijns cv. Kijk, en het probleem is dat de Palestijn verzet wil. En de Palestijn wil ook het liefst praten over dat hij bezet is door Israël. En dat is ook precies het beeld dat wij hier hebben van de Palestijn. En daarom heb ik mijn boek ook min of meer willen schrijven. Hier is niks over bekend, over dit onderwerp. En ik wist het eigenlijk ook niet. Zo ben ik ook aan begonnen. Ik dacht, nou, als ik het niet weet, dan zullen mensen het hier ook wel niet weten. En dat blijkt dus nu ook. Het boek is er. En heel veel mensen vragen mij, maar hoe kan dat nou? Ik weet dit helemaal niet. En dat heeft er dus alles mee te maken dat het collectieve beeld dat wij hier hebben van de Palestijn is dat die onderdrukt wordt door Israël. Maar in feite moeten we daar een beeld naast leggen. En dat is dat hij onderdrukt wordt door zijn eigen leiders. En dat duurt al 2 keer zo lang.
Ja, dus eigenlijk zeg je van, je hebt 2 problemen. Aan de ene kant 50 jaar bezetting door Israël en 100 jaar tribale stammenstrijd die Palestijnse slachtoffercultuur cultiveert en die eindelijk maakt dat ze zich nooit in hun eigen haren uit het moeras kunnen optrekken als dat voortduurt.
Dat is waar. Dat is de conclusie die uit mijn boek naar voren rolt. Maar er is ook een hele belangrijke Nederlandse dimensie. En dat wil ik toch heel graag nog onderstrepen van dat beeld. Dat blijkt dus heel hardnekkig te zijn. Dat ze dus alleen maar slachtoffer zijn van Israël. Terwijl ze zelf de grootste moeite hebben om uit dat moeras van die stammenstrijd te komen. Waardoor het dus, waar we mee begonnen, die verzoeningspogingen. Ja, dat is window dressing.
Ja, want even voor de helderheid, voordat mensen denken, Els van Dichelen, waarom moet u zich nou met die Palestijnen bemoeien? Je hebt jarenlang in het gebied rondgelopen. Je hebt eerst een boek over de strijd tussen Joden onderling geschreven, toen een boek over de strijd tussen Christen onderling. En het Palestijnenboek is eigenlijk een boek over de Palestijnse strijd onderling. Dus je bent daar niet met een opgezet plan naartoe gegaan. Je hebt gewoon gezien wat er gebeurde en geconstateerd, dit is ook een probleem. Hoe komt het nou inderdaad dat wij daar zo weinig, dat jij degene bent die ons dat voorschotelt? Hoe komt dat nou? Waarom heb ik dit niet ergens anders gelezen?
Nou ja, we moeten niet vergeten dat dit conflict, het Israëlisch-Arabische conflict, dat hebben we hier gebombardeerd tot de moeder aller conflicten. En dit trekt een buitengewoon diep spoor door onze samenleving. En het beeld dat hier bestaat is, ik zeg het nog een keertje, is dus dat de Palestijn wordt onderdrukt door Israël. En er draait inmiddels een hele industrie ook op grond van dat beeld. Zelfs in het regeerakkoord is een paragraaf terechtgekomen op grond van dat foutieve beeld. En toen ik hieraan begon, dat was inderdaad het derde deel van mijn drieluik, dacht ik, ja, inderdaad, dit is onbekend. Ik wil dit eens gaan onderzoeken. En toen bleek het allemaal nog veel erger te zijn dan ik had kunnen vermoeden.
Nou, mag je aan een historicus nooit vragen hoe moet het verder. Maar wij zijn gewend dat toch te doen, omdat we dat leuk vinden. En ook soms niet onbelangrijk. Waar moet de oplossing vandaan komen? Moeten de Palestijnen zelf op zoek naar ander soort leiders en een andere vorm van cultuur? Waar moet het vandaan komen?
Ja, dat is ook een vraag waar ik mee doodgegooid word, inderdaad. Met de oplossing en hoop. En ja, dan denk ik altijd, goh, maar dit is een gebied, zoals ik al zei, waar mensen dagelijks met wapens bezig zijn. Het zou eigenlijk vreemd zijn als er ineens vrede zou komen en een oplossing. Een Arabisch-Palestijnse journalist zou eigenlijk zich deze vraag ook helemaal niet stellen. Maar ik zou wel kunnen zeggen dat inzet van Amerikaanse diplomatie zou kunnen zijn onderhandelingen tussen de Palestijnen, dus de Gaza-strook en de Westelijke Jordaan-oever. Want we hebben intussen een Palestijnse twee-staten-oplossing. Ja,
dus de inzet nu altijd vrede tussen Palestijnen en Israël moet ook worden vrede tussen Palestijnen onderling. Els van Dichelen, bedankt voor je komst. Het boek ligt gewoon in de boekhandel en is absoluut belangrijk om te lezen.